Goedemiddag. Ik wil u al hartelijk welkom heten in deze dienst waar dominee Van der Marel zal voorgaan. We heten ook de gasten van harte welkom en we vinden het fijn dat u er bent. We hopen dat u samen met ons een goede en gezegende tijd zult hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons zullen meemaken. Vanmiddag is de organist Erwin Vijfwinkel. Vanmorgen is er in de voorbeden aandacht besteed aan familie De Bruin, die afscheid hebben moeten nemen van Greetje. Mintje Broerse, die weer thuis is en waar het gelukkig wat beter mee gaat. Gerard van der Linden, die na een operatie. En Ite Hamming, die na een onderzoek weer thuis zijn uit het ziekenhuis. Deze week is er in Someren een verdiepingsweekend. Een verdiepingsmidweek, sorry. Van de Christelijke Hogeschool uit Ede. En op woensdagavond is er als afsluiting van die dag een optreden van een volledige band, Psalmen van Nu. En geïnteresseerden kunnen een kaartje reserveren via de e-mail info@verdiepingsmidweek.nl. Een kaartje kost 10 euro en het is van 21 uur 's avonds tot 22 uur 30. Als het goed is ligt er straks achter in de kerk wat informatie over als u belangstelling heeft. De collecte is voor het jeugdwerk van de NGK. En we gaan nu zingen Psalm 81, het eerste, het achtste en het negende vers. Na Foto Mijn Goed zingen we uit de eigen bundel, lied 76. We wensen u namens de kerkraad een goede dienst.
We zijn een ogenblik stil voor God. Ook aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. We horen zijn groet, genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen wij nu samen bidden om een zegen over deze dienst? Heer onze God, Vader in de hemel, wij komen tot u in deze middagdienst als mensen die beseffen dat we mensen zijn in een grote wereld die soms vol vertrouwen kunnen zijn en het gevoel hebben dat dingetjes op rollen gaan, maar aan de andere kant zo ook maar weer van slag kunnen zijn door wat er gebeurt in ons leven, om ons heen. Wij begrijpen dat we afhankelijk zijn van u. U bent onze schepper. U bent ook de onderhouder van ons leven. We danken u dat Jezus in die diepste nood van ons gekomen is. Op de bodem van elk hart ligt die schuld en schaamte die u, Heer Jezus, met uw offer hebt willen bedekken voor ieder die dat gelooft, die dat wil hebben, is het beschikbaar. We danken u, o Heilige Geest, dat u het geloof in ons hart werken wilt en dat u het versterken wilt, dat u ons leven vernieuwen wilt, tot ontplooiing wil brengen, zodat we steeds meer op u, Heer Jezus, gaan lijken. En in elk geval een beginnetje ervan, om zo in uw dienst te staan, om zo tot eer van uw naam te leven en ook goed voor onze omgeving te zijn. En dat we ook in balans zijn, steeds meer komen met onszelf. En dan nog kan het gebeuren dat er zomaar een bres ingeslagen wordt. En daarom is het goed om vanmiddag hier te zijn, om al die stemmen van deze wereld even te laten verstommen, om de zachte stem van uw kant te vernemen. Altijd weer iets waar we voor moeten gaan zitten, waar ook even ruimte voor moet komen in ons hart, in ons hoofd. En daarom, we zijn hier in de kerk voor uw aangezicht en wij vragen u, wilt u met uw evangelie naar ons toekomen vanmiddag, met uw rijke boodschap, en ons ook weer iets geven, al is het maar iets kleins, waardoor we het gevoel hebben dat we toch weer versterkt worden in onze relatie met u, en dat we ook zo iets meekrijgen voor de week die voor ons ligt, die er zo meteen weer aan zit te komen. Geeft u ons uw zegen, uw geest, dat het een fijne dienst mag zijn. We vragen het u in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Ik ben in onze gemeente bezig met een serie over Marcus. En ik dacht, ik pak gewoon een van de preken die ik daar gehouden heb. En dan gaan we allereerst een stukje lezen uit Numeri. Numeri 11, de versen 24 tot en met 30. En daarna uit Marcus 9, de versen 38 tot en met 42. En mocht iemand toevallig op die zondag een paar weken geleden in onze kerk verdwaald zijn geraakt, ja, dan kan ik er ook niks aan doen, dan hoor je die preek twee keer. Dat is het risico. Numeri 11 vanaf vers 24. Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de Heer aan het volk over. Daarna bracht hij 70 oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op. Toen daalde de Heer af in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte op de 70 oudsten over. Zodra de geest op hen rustte, begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd. Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de andere Medad, waren in het kamp gebleven. Ze stonden wel op de lijst van 70, maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra de geest op hen rustte, begonnen ook zij te profeteren in het kamp. Een jonge man rende naar Mozes toe en zei: Eldad en Medad zijn in het kamp aan het profeteren. Zeg dat ze daarmee ophouden, Heer. Zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes' rechterhand was geweest. Maar Mozes zei: Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de Heer zijn geest maar op heel het volk. Profeteerde iedereen maar. Daarop keerde Mozes en de oudsten van Israël naar het kamp terug. En uit Markus 9, de versen 38 tot en met 42. Johannes zeide tegen hem: Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef, en we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten. Jezus zei: Belet het hem niet, want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik verzeker je, wie jullie een beker water te drinken geeft, omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden. Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Zo eindigen de schriftlezingen. Lof zij u, Christus. We willen als inleiding op de verkondiging eerst nog met elkaar zingen. En dat is Psalm 27, het vierde vers. Psalm 27. Straks na de preek zingen we gezang 482, vers 1, 2, 7 en 8. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het was afgelopen november of zo, ESV, de D3... Het was een uitwedstrijd tegen LEW, in de volksmond genoemd lomp en woest. Ons team, Gerrits team moet ik zeggen, speelde onder de maat. De ene ziekenhuisbal volgde op de andere. Op een gegeven moment stonden we met 2-0 achter. De koppies gingen hangen en aan de zijlijn bij de vaders en moeders werd het er ook al niet gezelliger op. Beide teams speelden met 10 man. Dit omdat er bij ons een paar niet waren opkomen dagen. Op een gegeven moment was er een kort onder onsje tussen de scheidsrechter en onze trainer. En voor we het goed en wel in de gaten hadden, hadden wij er een extra speler bij. En konden we gewoon 11-11 spelen. Je raadt het al, we hadden er een speler van de tegenpartij bij gekregen. Die hadden toch een stuk of 5 reservespelers. Niet dat we daar nou zoveel van verwachten. Klein kereltje, had geneest de moeite genomen om zijn trainingsbroek uit te trekken. Afgetrapte schoenen en een naam die je niet onthouden viel, dat heb je wel vaker met van die nieuwe Nederlanders. Totdat het jong, tot onze stomme verbazing, na een weergeloze actie scoorde. Afstandsschot, in de kruising, schitterend doelpunt. Onze jongens keken een beetje beteuterd. Ze stonden wel een beetje voor aap natuurlijk. Goed, opnieuw afgetrapt. En weer gaat het gastje er als een speer vandoor. Passeert 3-4 spelers. Geeft een mooie paas naar de linksbuiten. Die geeft een mooie assist terug op maat en alweer raak. De jaloezie is van de gezichten van onze spelers af te scheppen. Hein, de trainer, roept de jongens even bij elkaar. Mannen, nu kun je 2 dingen doen. Chagrijnig doen dat Aziz, dat was geloof ik zijn naam, doet wat jullie tot nu toe hebben laten liggen. Of je gaat er nu voluit tegenaan en je vormt met hen een team en je gaat winnen. Gelukkig besloten ze dat laatste te doen. En ik meen dat het uiteindelijk 5 of 6-2 geworden is. 2-6 dus, om even te laten merken dat ik er ook een beetje verstand van heb. En aan dit voorval moest ik denken toen ik dus bezig was met die versen die vandaag centraal staan in deze dienst. Wat is er aan de hand? Nou, u zou het eigenlijk voor uzelf een beetje moeten lezen, de hoofdstukken die hieraan vooraf gaan. Maar op een gegeven moment krijg je dus die verheerlijking op de berg. Dat Jezus daar is met een paar van zijn discipelen. En dat dan Elia verschijnt en Mozes. En dat er dan een gesprek is tussen Mozes en Elia en Jezus. En dan verschijnt die stem uit de wolk. Dat God zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde. Luistert naar hem. Hele bijzondere gebeurtenis. En dan keren Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes terug naar de rest van de discipelen van de berg af. En als ze daar dan komen, dan zien ze dat er een oploopje is. Er staan een heleboel mensen bij elkaar en er wordt druk gediscussieerd. Wat wil het geval? Er is een man en die heeft een zoon met een onreine geest. Hij had de discipelen gevraagd om die onreine geest uit te drijven. Maar, zegt de man tegen Jezus, het is ze niet gelukt. Wat doet Jezus? Hij neemt het over. Hij beveelt die boze geest uit te gaan van de jongen. En dat gebeurt. En als ze dan even later rustig bij elkaar zitten, die discipelen en Jezus, dan zeggen ze, waarom hebben wij dat nou niet gekund, die geest uitdrijven? En dan zegt Jezus, gebed jongens, daar is gebed voor nodig. Vers 28-29. Daar lijkt de zaak toch mee afgedaan, maar dan blijkt dit voorval verderop alsnog een staartje te krijgen. Opnieuw zitten ze bij elkaar ergens in een huis in Capernaum en dan neemt Johannes het woord. Er zit hem duidelijk iets dwars. Het gaat erom dat Johannes en de andere discipelen kort geleden met iemand in aanraking gekomen waren en dat was in hun ogen een beetje een rare snijboon. Hij had zomaar in Jezus' naam een boze geest uitgedreven. Dat kwam tussen haakjes nogal eens voor. Mensen die bezeten waren door een onreine geest, er zijn er die zeggen, ach, dat was gewoon epilepsie. Maar die conclusie is denk ik een beetje te kort door de bocht. Soms zal dat het geval geweest zijn, maar op andere plekken was het toch wat ingewikkelder. Nou ja, dat is een onderwerp op zich, misschien voor een andere keer. Terug naar Johannes. Hij was Jezus dus aan het vertellen dat ze een persoon tegengekomen waren die zonder dat hij bij de groep discipelen hoorde een boze geest bij iemand had uitgedreven en dat hij dat gedaan had onder het aanroepen van de naam van Jezus. In de naam van Jezus beveel ik je, had hij tegen de boze geest gezegd, uit. En dat zat de discipelen niet lekker en ze willen het daar met Jezus over hebben. Gaat Jezus erop in? Hij gaat erop in, maar wel op zijn manier. Het antwoord dat Johannes krijgt is anders dan hij verwacht. Het is grote klasse wat Jezus hierover gaat zeggen. En ook voor ons, denk ik, heel leerzaam. Het thema komt een beetje laat in de preek, maar dit is dan de rode lijn in het betoog dat Jezus nu gaat afsteken. Ruim baan voor Gods werk. En dat splitst hij dan naar drie kanten uit. In de eerste plaats, er is geen plaats voor jaloezie. In de tweede plaats, de hoofdzaak is dat mensen gered worden. En in de derde plaats, ook klinkt er een waarschuwing, verhindert ze niet. Jullie moeten niet jaloers zijn, dat is het eerste wat Jezus in bedekte termen op het verhaal van Johannes zegt. Hoezo waren de discipelen jaloers? Nou, gemeente, dat is dus dat staartje waar ik het net over had. Ze waren dat niet vergeten dat ze zelf eerder in hoofdstuk 9... dat het ze niet gelukt was om die onreine geest uit die zoon van die man te drijven. En die man die had dat dus ook nog eens een keer publiekelijk gezegd. Uw discipelen hebben het niet gekund. Dat is natuurlijk niet leuk als iedereen erbij is. Sta je toch een beetje voor schut, net als de D3... Ze kwamen zelf niet tot scoren en dan komt dat manneke van de tegenpartij en die doet wat zij niet voor elkaar kregen. Het was waarschijnlijk toch tamelijk hard aangekomen bij de discipelen. En wat gebeurt er nu dus even later? Lopen ze tegen een man aan? We krijgen de indruk dat ze die niet kenden. In elk geval was hij niet iemand uit de kring van de discipelen of daar dicht omheen. En die slaagt er wel in om een boze geest uit te drijven. In Jezus' naam. Ze hadden geprobeerd hem tegen te houden, maar dat was er niet gelukt. En waarom hadden ze geprobeerd om hem tegen te houden? Omdat hij hen, de discipelen, niet volgde. Dat zit ze zo hoog, ze zeggen het twee keer achter elkaar. Die man die volgt ons niet. Het lijkt op die gebeurtenis lang geleden in Numeri met Mozes en het volk. God legt zijn geest op 70 mannen om de taak van Mozes te verlichten. Die mannen die gaan profeteren. Maar als ze opgehouden zijn en naar de tent vertrokken zijn, dan blijven er twee achter, Eldad en Medad. Die gaan verder met profeteren of ze beginnen opnieuw met profeteren. Volgens een jonge man past dat niet in het schema. Hij wil dat niet en hij rent naar Mozes en hij roept, we moeten ze stoppen. Maar dan doet Mozes die beroemde uitspraak, doe het even in de vertaling van 1951, klinkt zo mooi. Och, waren het gehele volk des Heren profeten, doordat de Heren zijn geest op hen gaven. Je zou je kunnen afvragen, hebben wij daar af en toe ook niet last van? Het moet allemaal wel gaan, zoals wij denken dat het moet. Als iemand niet tot onze kring, tot onze groep, tot onze overtuiging behoort, als iemand zich niet aan onze codes houdt, dan is zo iemand al snel toch een beetje verdacht. Zou die wel zuiver op de graad zijn? Niet alles wat Israël is, is ook Israël, zeggen we dan. Pijnlijk wordt de situatie als we dan ook nog zien dat die iemand succes heeft. Jan Zijlstra in Leiderdorp schijnt mensen te genezen. In Jezus' naam. T.B. Joshua, die hier ook een tijdje in Nederland werkzaam geweest is, nu weer terug in Nigeria. Mensen uit heel de wereld komen naar hem toe om zich door hem te laten genezen. In Jezus' naam. Zelfs het dagblad Trouw, normaal gesproken toch niet zo gecharmeerd van dit soort zaken, had er een paar maanden geleden een uiterst opmerkelijk positief artikel over. En wij zeggen dan misschien, ik weet het niet hoor, kan dat nou allemaal zomaar, wat moet je daar nou van denken? En er zijn ook een heleboel valse verhalen in omloop, dat die genezingen later niet blijken te kloppen. Toch is dit, als we ons tekstgedeelte goed begrijpen, eigenlijk niet de goede houding. Gods geest waait waarheen hij wil. Hij is niet gebonden aan kerkmuren, aan bepaalde codes, aan bepaalde stromingen. Kijk, als iets in strijd is met de Bijbel, dan is het evident, dan is er een probleem. Maar als christenen zich laten leiden door Gods woord, door Gods geest, misschien wel meer verwachten van hem dan wij wel eens doen, wat geeft ons dan het recht om daar denigrerend of afwijzend over te spreken? En dat brengt ons bij punt 2. Ruim baan voor Gods werk, want het allervoornaamste is dat mensen gered worden. Jezus gebruikt twee maatstaven om de betrouwbaarheid van iemand en de betrouwbaarheid van iemands bediening te testen. In de eerste plaats, als iemand krachten doet in mijn naam en hij blijft daarbij, hij gaat daarna niet opeens allerlei rare dingen over mij zeggen, dan is het in principe goed. Dan moeten jullie zo iemand niet tegenhouden. Het gaat erom dat zoveel mogelijk mensen bevrijd zullen worden van ziekte, van boze geesten, maar ook van zonde en schuld en van angst. Laat God de mensen daarvoor gebruiken die hij in specifieke omstandigheden nodig heeft. De tweede standaard is: want wie niet tegen ons is, is voor ons. Dat is een opmerkelijke uitspraak, als we er even over nadenken. Op een andere plek zegt Jezus: wie niet met mij is, is tegen mij. Dat klinkt ons veel bekender in de oren. Zo kennen we Jezus. Maar hier zegt hij het andersom: wie niet tegen ons is, is voor ons. Er zijn uitleggers die zeggen: daar zit een pragmatische kant aan. Jezus heeft net iets eerder, in vers 31, voor de tweede keer zijn lijden aangekondigd, dat hij straks overgeleverd zal gaan worden, ter dood gebracht zal worden en na 3 dagen weer opstaan. Je zou kunnen zeggen, het net begint zich steeds meer te sluiten om hem. De Joodse leiders willen hem uit de weg ruimen. De spanning neemt toe. Het zou inderdaad begrijpelijk zijn als Jezus dan in zulke omstandigheden blij is met iedereen die zich niet tegen hem keert. Wie niet tegen mij is, is voor mij. Toch denk ik, gemeente, dat dit het niet is wat Jezus ten diepste bedoelt. Hij stelt zich tolerant op. Hij stelt zich ruim op. Dat is denk ik waar het om gaat. Hij is het niet eens met het fanatisme van de discipelen. Zij sluiten mensen uit. En Gods werk sluit mensen in. Ook al volgen ze ons niet, bedenk dat God ook via andere personen kan werken. En Jezus gaat zelfs zo ver dat hij ook nog een waarschuwing afgeeft. Het derde punt. Het is eigenlijk niet mis wat Jezus zegt. Ruim baan voor Gods werk, dat betekent ook: laat diegenen waar jullie toch een beetje op neerkijken hun gang gaan als ze het in mijn naam doen. Vers 41. Ook al zou het maar een beker water zijn die iemand een ander aanreikt, iets kleins dus in jullie ogen, ik ben er blij mee. Ik zal hem daarvoor belonen. Als het met liefde gedaan wordt, is dat uiterst waardevol. Daar mag je nooit kleinerend over doen. En in vers 42 doet Jezus er eigenlijk nog een schep bovenop. Als jullie zo iemand tot zonde verleiden, door ze het gevoel te geven dat ze minder waard zijn, minder goed bezig zijn, dan zit je echt op het verkeerde spoor. Berg je dan. Dan zou je wel eens zwaar gestraft kunnen worden. Dan kon je nog beter nu alvast een molensteen om je nek krijgen, de zwaarste steen zo'n beetje die er in die tijd in die streken voorhanden was, en in zee geworpen worden en verdrinken. Eén van deze kleinen, zegt Jezus, wie één van deze kleinen tot zonde verleidt. Dat moet de discipelen bekend voorgekomen zijn. Want als je even terugleest, dan zie je dat net voor ons tekstgedeelte Jezus ook al een beetje een aanvaring met ze had. Hij was erachter gekomen dat ze, toen hij even van huis geweest was, met elkaar gesproken hadden over wie de meeste was, wie de belangrijkste was. Ze zagen zich als het ware al naast koning Jezus in het paleis zitten. En Jezus' antwoord was: wie de eerste wil zijn, die moet bereid zijn een ander te dienen. En toen had Jezus een kind genomen uit, het groepje waar hij was. En hij had gezegd, wie een van zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Oftewel, alleen als je openstaat voor de eenvoud, de verbijsterende eenvoud van een kind, kun je mij ontvangen. Kun je God ontvangen, kun je het Godsrijk ontvangen. In Markus 10, het volgende hoofdstuk, zal Jezus zeggen, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. Het is wel opvallend dat Jezus het zo zegt. Eén van deze kleinen. Jezus refereert aan de man die in Jezus' naam een boze geest had uitgeworpen. En wie weet, ook de mensen waaronder deze man werkte. De discipelen vonden het maar niks. Hij hoorde niet bij hun kring. Er zat iets van jaloezie in, maar ook iets van hoogmoed. En de boodschap van Jezus is, het gaat niet om de eer van de leerlingen, maar om het behoud van vele eenvoudigen, onbetekenend van zichzelf als een klein kind. Misschien, zo zit ik te denken, waren Jan Zijlstra en profeet Joshua niet de beste voorbeelden. Dat zijn hele bekende figuren. Ze doen van zich spreken en laten we hopen, laten we dat vooralsnog aannemen, dat ze hele mooie dingen doen in Jezus' naam. Maar er zit een gevaar in. Het gevaar namelijk van belangrijk gevonden te worden. De man waar de discipelen mee in aanraking gekomen waren, was misschien veel meer een man van de achtergrond. En ik denk dat er veel van deze mensen zijn. We hebben het eigenlijk tot nu toe steeds gehad over grote dingen, zoals geestesuitdrijving, maar mensen kunnen op allerlei posten staan in Gods Koninkrijk. Het kan ook iets kleins zijn dat eigenlijk ook groot is. Iets dat misschien nauwelijks opvalt. Iets dat misschien maar weinig mensen zien, maar met grote liefde voor God en voor de Heer Jezus gedaan. Altijd stuurt zij een kaartje. Wie heeft die liturgie gemaakt en laten drukken die hier in deze speciale dienst in de kerkbank ligt? Een lange en moeilijke kerkraadsvergadering waarin dapper doorgewerkt wordt. Een bezoekje, precies op het moment dat iemand dat nodig had. Het was niet gepland, maar iets in haar zei dat ze op dat moment langs moest gaan. De gebeden van de opa's en de oma's voor hun kinderen en kleinkinderen. Hoeveel wordt er niet gebeden in Jezus' naam, met liefde. En gebed, dat is zo kostbaar. Dat was het ook precies waaraan het volgens Jezus bij de discipelen ontbroken had, toen ze hem vroegen hoe het toch kon dat zij die zieke zoon niet hadden kunnen genezen. Net zo kostbaar, misschien wel kostbaarder dan al die grote en in het oog lopende acties, zijn de gebeden van mensen. Het werk van God moet ruim baan krijgen, in al zijn kleur en diversiteit. Dan is er geen plek voor jaloezie. Dan beseffen we dat de hoofdzaak is dat mensen bevrijd worden. Dan moeten we uitkijken om denigrerend of afwijzend over andere christenen te spreken. En dat was ook een beetje de les die de trainer van ESV had voor het team. Het kwartje viel en ze hebben er ook naar gehandeld. Spelertje van de tegenpartij werd een makker, werd een vriend. En zo werden ze een winning team. Amen. dan is er nu gelegenheid voor het geven van uw gaven. En ja, nee, precies, dat gaan we nu doen. De Heere God zegene u en jullie en je gaven. Dan willen we samen gaan bidden en danken. Ik geloof niet dat er vanmiddag speciale dingen zijn, hè, waarvoor we zouden bidden of danken. Nee, goed. Zullen we dan nu bidden? Heer in de hemel, we hebben gekeken naar dat gedeelte in Marcus. En ja, Heer God, wat kan het soms ook wat scherp naar ons toe komen. U wint er geen doekjes om. Als u vindt dat we hier en daar toch wat blinde vlekken hebben. Als we afdreigen te dalen naar een niveau waar u ons liever niet wil hebben. We vragen u, geef dat ook wij in hoe wij in het leven staan en hoe we ook proberen in uw koninkrijk bezig te zijn, ruim baan laten voor uw grote werk. Dat we niet jaloers zullen worden. Dat we niet zullen praten over andere kerken, gemeenten, waar voor ons gevoel wel eens hele bijzondere dingen gebeuren, waar misschien wel veel meer mensen op afkomen dan op onze kerken. En dat we daar toch een beetje op een afgunstige manier naar kijken. Maar Heer God, geef dat we die ruimte in ons hart kunnen hebben om dit gewoon te gunnen. En om het bij u te laten. En om te zeggen, u kunt op zoveel manieren, zoveel kleurig uw werk doen. En als dingen niet echt tegen uw woord ingaan, dan moeten we ook heel erg uitkijken om dingen over andere gemeenten te zeggen of bepaalde stromingen. We hebben ook gezien, Heere God, dat de hoofdzaak is dat mensen gered worden. En ook daarvoor trekt u uw eigen plan. En we vragen u dat we ook dat steeds goed in het oog zullen houden. Dat u soms zulke wonderlijke wegen kan gaan. Dat het echt niet allemaal volgens onze regeltjes en onze codes gaat. Maar dat u uw eigen plan trekt en dat uw geest waait waarheen die wil. En we vragen u, wilt u met dat wonderenwerk van u deze wereld doorgaan en heel veel mensen brengen tot het geloof in de Heer Jezus Christus. En we hebben ook gezien dat er zelfs een waarschuwing bij zit. Dat we nooit denigrerend of kleinerend zullen spreken over mensen die misschien wel bijzondere gaven hebben. Tegelijkertijd hebben we ook gezien, Heer God, dat het niet alleen maar gaat om grote dingen die in het publieke gebeuren, maar dat er ook zoveel mensen zijn in uw koninkrijk die soms meer achteraf op heel bescheiden manier bezig zijn. Vanuit uw liefde, de liefde voor de Heer Jezus Christus, om iets voor iemand te betekenen, om voor iemand te bidden. Wat worden er veel gebeden naar u opgezonden, vanuit het hart, soms ook met verdriet, omdat je zo graag zou willen dat dingen anders zullen worden. Maar Heere God, ze zijn kostbaar in uw ogen, die gebeden en die dingen die gedaan worden uit liefde voor u en voor de medemens. En we geloven ook dat u iets mee zult doen. Op uw manier, op een moment dat u het goed vindt. En zo willen we echt proberen om ruim baan te laten voor uw werk. Schakelt u in ons op de plekken waar u vindt dat u ons het beste kunt gebruiken, zodat we er kunnen zijn voor u en voor de ander, maar op een manier dat we ook aan onszelf toe kunnen komen. Bewaar ons ervoor, Heere God, dat we niet zo uit balans raken door steeds maar hard te lopen voor de kerk, dat we aan onszelf niet meer toekomen, dat we daar ook over kunnen praten met elkaar, als het soms te veel wordt, misschien een stapje terug kunnen doen, om dan misschien weer even wat meer aan onszelf toe te komen. Heere, zo bidden wij u voor de week die we ingaan, en we vragen u of u ons helpen wil bij alle dingen. Als we naar school gaan studeren, aan het werk gaan, wees bij ons, Heere God, als we spanning ervaren op ons werk. Wees bij ons als we vrezen voor het behouden van de baan. In deze tijden, we vragen u om uw ondersteuning en dat we bij alles toch ons vertrouwen op u kunnen stellen en begrijpen dat als we het van u verwachten, dat u dan uw weg met ons zult gaan. Wij bidden u niettemin dat er toch ook weer een keer komt in de situatie, maar dan misschien op een manier, op een nieuwe manier, zodat hopelijk, we bidden het uit de grond van ons hart, ook de mindere bedeelden meer zullen kunnen delen van de rijkdom die er is. Veel meer dan tot nu toe gebeurd is. Misschien is dat ook wel een les die wij uit deze tijd kunnen leren. We vragen het u. Wilt u zo bij ons zijn, ook in de kerk, bij alles wat er deze week weer gebeurt? Zegent u het commissiewerk, het jeugdwerk, de catechese. Misschien dat de kerkraad ook nog bijeenkomt. Er zijn zoveel dingen die gebeuren in het gemeentelijk leven. We vragen u of u het allemaal zegenen wilt. En dat het de opbouw zal zijn van uw gemeente. En uiteindelijk ook tot de opbouw van uw koninkrijk wereldwijd. We danken u zo voor deze dienst. En we vragen u of u wilt vergeven wat niet naar uw wil was. Geeft u ons zo verder nog een goede zondag. En wilt u ons ook volgende keer weer in gezondheid bij elkaar brengen. Wij vragen u dat in de naam van Christus, uw Zoon. Amen. Dan willen we nu met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof belijden en daarna zingen uit de eigen bundel nummer 43. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Het is goed om zo de kerkdienst te eindigen en in dat geloof en die kracht de week met elkaar in te gaan. Ontvangt de zegen van God. De Heere zegene en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u en jullie vrede.